Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen. Samen met Marten Haven en Bruce Tol.
Er wordt de bal weer breed gelegd. Hij schuift hem eenvoudig binnen. Ja, ik kan heel erg om Noah Lang lachen. Maar het is ook wel een beetje eng. Soms trekt je shirt uit. Laat het publiek een Noah Lang shirt zien.
Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily van maandag 5 juni, SO Vert Grapperhaus. We zitten hier weer op het bankje na een enerverend en zinderend voetbalweekend met niemand minder dan Bruce Tol en Marten Haven. En natuurlijk mijn eigen persoontje, Lars.
Lachie.
Jawel. Hoeveel mensen zijn er, Lars, die jij vaker ziet dan Bruce en mijzelf?
Nou, niet zo gek veel.
Over 2 weken.
Niet zo gek veel. Ja, ik heb het gevoel dat ik gewoon al 2 weken lang samen met jullie...
Ja, ik denk dat er niemand is die ik vaker gezien heb. Niet mijn beste vrienden, niet mijn ouders, wie dan ook.
Ja, ik wil één iemand wel nomineren. Perry Hendricks, de persvoorlichter van Almere City.
Die zien we ook vrij regelmatig.
Ja, die zien we ook vrij regelmatig. Ja. Maar hey, wat een weekend, gek. Holy fucking shit. Ik zweer het. Ja, maar waar wij bij waren...
De playoffs.
Maar ook in België, alles. Dat is echt bizar, man.
Ja, mensen... misschien op weg naar clubs. Mensen die stoppen bij clubs. Echt een hele hoop om te bespreken. En natuurlijk met absoluut hoogtepunt een nieuwe, de eerste, de beste. Maar dat terzijde. Laten we beginnen, heren, met de finalisten die bekend zijn na dit weekend. Zowel in de play-offs voor promotie en degradatie en voor Europees voetbal. Allereerst natuurlijk Almere en FCM gaan strijden om dat laatste eredivisieticket. En Twente of Sparta gaat Europa in. Maar goed, eerst dus even Almere. Jullie waren daarbij.
Ja,
hebben jullie ooit
zo'n
ontknoping gezien?
Penalties meegemaakt, man. Ik vond het echt zo bizar. Wij stonden keer na keer te kijken van... Hé, hoe kan dit? Maar tegelijk, alles werd wel half hoog ingeschoten. Ja. Ik moet zeggen, Noorden Bakker, keeper van Almere, pakt vooral die laatste.
Echt een reus.
Echt heel goed. Maar ik heb dit echt nog nooit meegemaakt, man. En je zag ook, Lens Duijfstein maakte de eerste voor Almere, volgens mij. Dat was de vijfde penalty. Daar zag je ook echt zieke ontlading, weet je wel. Want het was echt aan het opbouwen van wat...
Zeker.
Het gaat niemand meer lukken.
Ja. Maar het bijzondere is ook dat op het moment dat Van La Parra mist... De eerste penalty, na toch een tegenvallende wedstrijd... met een gruwelijke goal van VVV. Denk je, die Van La Parra, ervaren speler... die verpest het hier voor Almere City. Maar ik denk dat er achteraf niet heel veel mensen zijn... die alle spelers die gemist hebben kunnen noemen. Want dat zijn er zoveel. Normaal zijn het 1 of 2 spelers. Maar het was echt... Ja, amateuristisch bijna. Terwijl 1, Rick Kruis zei, we hebben erop getraind het hele jaar lang. Nou ja, goed, dat was niet aan af te zien. Pastoor zei ook, iedereen is perfect voorbereid. Maar ja,
dit is 7 van de 9 gemist.
Bijna gênant, toch? Ik bedoel, wij hebben ervan genoten, maar dit kan toch niet?
Ja, weet ik niet zo goed.
Nee, of ben ik dan heel cynisch?
Ja, ik vind het moeilijk, want...
Het is geen latje trap vanaf de
middenlijn. Maar het is natuurlijk, ook als je erop traint, kunnen ze alsnog natuurlijk mis.
Nee, tuurlijk, het kan ook.
Dus dat is gewoon... Het is moeilijk daar de vinger op de zere plek te leggen als soort van. Ja,
maar wel prachtig voor ons.
Voor de entertainmentindustrie was het prachtig.
Ja, nee. Nee, zeker. En ja, goed, Almere City dan naar de finale. Mooie finale? Of een mooie finalist?
Ja, ik weet het niet zo goed. Qua clubs, en dat heb ik al eerder gezegd, ook, zou ik eerder denken aan een NAC en Willem II, wat ik gewoon had gewild. Maar dan als ik naar het spelersmateriaal kijk, denk ik wel dat Almere verder is dan bijvoorbeeld NAC.
Maar waarom had je dat gewild? Omdat zij de meest
grotere Eredivisie. Ik vind echt Eredivisieclubs.
Ik heb dat ook, man. Het is qua affiche, we komen zo natuurlijk op Emmen, is het denk ik een van de minst sexy playoff finales ooit. Maar ja, het wordt natuurlijk uiteindelijk op het veld beslist. Logischerwijs. Dus ja, ik vind het ook een beetje een kul argument om dat erbij te halen. Weet je? Want ja, dan moet NAC met al het budget wat ze hebben, Willem II, maar gewoon beter voetballen.
Ja,
die hebben het echt zelf laten liggen. Maar ja, ik bedoel, ik ben wel benieuwd wat er loskomt in Almere.
Ik denk dat Emmen wel beter is, man.
Ik denk dat Emmen veel beter is.
Ja?
Maar dat vonden ze bij Almere niet. We waren daar vanochtend. Damien van Brugge die zei, we zijn zeer aan elkaar gewaagd. Maar ik vind dat op zich Emmen echt indruk gemaakt heeft deze playoffs. En ik vind dat Almere dat nog niet echt gedaan heeft. Nee. Maar goed.
Absoluut eens.
En je hoeft geen indruk ook te maken om te winnen.
Dat is waar.
Dat is waar. Dat is maar ook vrij soeverein toch tegen NAC?
Nou ja, zeker. En vooral ook omdat je toch altijd... We hebben het er vaker over dat als degene die instroomt vanaf de Eredivisie... dat die toch een beetje altijd aangeschoten wild is. En
dat is nu echt helemaal niet.
Helemaal niet.
Nee, zeker niet.
Dus goed, laten we hopen dat het in ieder geval een spannende finale wordt... en niet morgenavond al beslist is. Nog wel even een kleine shout-out naar Agil Etemadi. Gewoon even random. Hij was namelijk de laatste keeper voor Noordin Bakker, waar geen enkele penalty werd benut in een penalty-serie.
Oh,
zo.
Die nu natuurlijk ook reservekeeper is bij Almere.
Ja, dat is vrij leuk.
Hey, dan de andere finale om Europees voetbal. We krijgen een nieuwe editie van Stijn versus Stijn.
Ja. Had hij toch gelijk, die Wouter Boerkamp.
Ja.
Ik hoop elke keer dat hij ernaast zit, want hij zette het een paar dagen geleden aan het eind van de week zette hij het vol bravoer weer in de draaiboek en... Ja goed, ik had gedacht dat Heerenveen met het Catenaccio voetbal van Kees Verwonderen best wel een kans zou maken. Maar ze hebben echt geen moment de kans gehad in 180 minuten eigenlijk.
Twente was echt op.
Wat de hel.
Ik heb wel oprecht genoten van Twente, man.
Ja,
oprecht man. Echt genoten. Mm-hmm. En ik blijf dat wel bijzonder vinden. Ze hebben gewoon een hele periode net wat minder gepresteerd. Waardoor ze gewoon niet echt wat meer... niet mee kunnen hebben doen om de titel.
Ja, maar
zo.
Dat werd bij ESPN ook nog heel erg benadrukt. Hè? Van als je zo speelt, dan had je het Feyenoord lastig kunnen maken.
Ja,
ben je het daarmee eens?
Dat denk ik niet.
Nee, dat
maar ik denk wel dat je een stuk korter... Ik denk dat je zwaar met AZ in de strijd was dan.
Maar
en misschien zelfs nog wel daar...
Het is toch heel wat anders om gewoon heel goed te kunnen voetballen... of altijd goed te voetballen. Dat zijn toch twee andere dingen.
Ja, is ook zo. Alleen ze hebben wel twee periodes... zeg maar deze eindsprint en het begin van het seizoen... hebben ze echt heel goed gevoetbald. En echt een serie. Dus blijkbaar kan je het wel langere tijd opbrengen. Alleen niet een heel seizoen.
Ja,
en dat is het verschil. Dat weet ik ook wel. Alleen, ze hebben het wel laten zien over langere periodes te kunnen. En dat, ik vind, ja, als ik Twente was, zou ik best een beetje balen dat je dat niet in die periode hebt kunnen doortrekken.
Je hebt twee verschillende scholen. Hè? Je hebt natuurlijk de klassieke Hollandse school. Van als je goed voetbalt, wat het dan ook is, komen de resultaten vanzelf. En je hebt gewoon puur resultaten over de streep trekken. Ik denk dat het Twente van 2010 een voorbeeld is dat twee andere dingen zijn. En dat dit Twente wel de voorwaarden heeft om goed te voetballen.
Zeker.
Maar zeker niet om iedere wedstrijd altijd weer te kunnen winnen. En dat ook niet zo gek is, omdat je daarvoor types als Douglas en Brian Ruiz en zo gewoon niet hebt in dit team. En dat is helemaal niet erg. Maar dat is een logisch gevolg.
Ik denk dat dit... En we hebben wel vaker denk de as benoemd. Maar dan benoemen we wel hele steady spelers, zeg maar. Niet uitblinkers, zoals jij net noemt, zeg maar. Spelers die ook bij de top 3 in de basis zouden staan.
Of nog hoger.
Ja, of nog hoger. En dat is wel anders. Maar dat is, al met al is dit wel een hele mooie ploeg, zeg maar. Die uitgaat van voetbal. En dat vind ik wel heel erg
het
mooi.
Het is een Twente om als stukker... trots op te zijn.
Absoluut waar.
Nou, hebben jullie een speler van het jaar voor Twente dan? Zeg maar iemand die jullie...
Ik vind Small echt fantastisch. Ja. Die vind ik echt fantastisch.
Je kan er te veel aan wijzen. Ja. Toch Czerny, Zerouki. Het zijn er zoveel.
Ja. Oenerstal.
Oenerstal ook nog. En Plegozuelo, die is nog niet uitgekomen met Twente. Ik vind dat echt een heel aardige verdediger. Nou ja, goed, er zijn niet heel veel clubs in Nederland die natuurlijk bereid zijn om een salaris te betalen wat veel hoger ligt dan bij Twente. Maar stel je voor, je bent Feyenoord. Zou je hem als backup erbij halen?
Nee. Dat zou niet.
Nee, ik heb dat ook niet. Maar ik kijk wel graag naar hem. Maar hij is daarvoor net te duur, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Hey, maar de tegenstander van Twente in de finale is natuurlijk Sparta. Nu is gisteren bij de eerste beste Mario Bilater daar. Die zegt, wat moet Nick Olijn nog doen om in Oranje te komen?
Ja. Nou ja, kijk.
Heeft hij daar enigszins een punt of niet?
Ja, er is niemand die de afgelopen 5 jaar de KKD gecheckt heeft... die Olijn geen fantastische keeper vindt. Iedereen, zelfs een blind, had kunnen zien dat hij supergoed is. Mm-hmm. Alleen, ja, hij laat het nu tussen aanhalingstekens pas 1 seizoen zien in de Eredivisie. En ja, daar kan hij verder ook niet zo heel veel aan doen. Maar ik snap heel goed dat als jij Ronald Koeman bent...
Ja.
Dat je niet op zoek bent naar een type Nick Olijn nu. En stel je voor dat Nick Olijn nu een stap maakt.
Maar wat is een type
van
Nick...
En Van Gaal had hem al lang opgeroepen.
Ja, maar Mark Vlek heeft toch ook niks laten zien in de Eredivisie?
Nee,
wat is een type Olij? Hoe bedoel je dat?
Nou ja, kijk, ik denk dat je van Noppert hebt kunnen zien dat hij meer was dan een eendagsvlieg. Door het zowel voor de winter of voor de zomerstop bij Gwette laten zien. Daarna bij Heerenveen heeft hij op meerdere niveaus aangetoond een hele goede keeper voor de Eredivisie te zijn. Dat heeft Nick Olij nog niet aangetoond. Ik vind het een fantastische keeper. Hij heeft een heel goed jaar.
Hier ben ik het echt totaal niet eens.
Oké, hij verdient een stap hogerop, maar hij heeft het alleen bij Sparta in de Eredivisie laten zien.
Ja, maar of je nou... bij Sparta nu laat zien of bij Go Ahead Eagles en Heerenveen, dat ja, ik vind daar geen...
Oké, maar jij vindt dus dat Nicolai opgeroepen had moeten worden?
Ja, ik zou hem zeker...
Ten koste van wie? Want daar gaat het om. Maar we moeten niet zeggen ja, nee.
Nou ja, bijvoorbeeld Noppert heeft nu 2 wedstrijden weer gekiept.
Dus jij had het logisch vond als Nicolai erbij had gezeten en Noppert niet.
Ja.
Noppert die gewoon echt een goed WK heeft gekiept?
Ja, maar hij is heel lang geblesseerd geweest. Amper wedstrijdritme, 2 wedstrijden. Ik zou dan voor Nicolai gaan.
Jij zou op... Ja, dat vind ik echt zo'n gelul.
Ja, dat mag. Maar ik zou dat wel doen.
Waarom
dan? En dan vind ik Nicolai echt een gruwelijke keeper en een hele aardige gast. Omdat Noppert...
Maar dat hoef je niet bij te zeggen.
Omdat nee, het klopt, maar dat is gevoelsmatig zo. Maar omdat Noppert een super goed WK heeft gespeeld. In ieder geval een heel behoorlijk, een heel behoorlijk WK.
Precies, maar luister, dan heb je...
Ja.
Hij is daarbij gekomen.
Is ook wat waard. Ja,
absoluut, maar ik zeg ook niet dat Noppert geen goede keeper is. Alleen, je hebt nu de situatie gehad dat Noppert op het WK heeft gekiept, waar iedereen, nou ja, of een heel groot gedeelte van Nederland, ook best wel iemand anders had verwacht. Dus, en dat was ook een beetje een Van Gaal show. Daar kunnen we toch niet omheen.
Dat hij daar stond wel, hoe hij het gedaan heeft.
Was prima, maar niet uitzonderlijk.
Nee, maar Nicolai heeft het laten zien in de Eredivisie.
Zeker eens. Maar het is ook niet je eerste keeper. Noppert is ook niet je eerste keeper.
Nee, des te meer reden om te gaan voor iemand die je al kent.
Nee, juist niet. Je wilt erachter komen hoe iemand is. Als iemand blijkbaar de toekomst heeft om keeper van het Nederlands elftal te worden.
Oké, maar je vindt dat Nicolai dat heeft, gezien zijn leeftijd ook.
Ja. Ja? Ik vind hoe hij nu keept, vind ik echt vrij bizar. En dan vind ik als Noppert, hoe lang is hij eruit geweest?
Ruim een half jaar.
Ja. Zoiets. En dan keept hij 2 wedstrijden.
Heeft Noppert het laten zien dan, volgens jou? Hoe lang...
Nee, kijk, hij heeft het op een eindtoernooi laten zien. En volgens mij
omdat
is...
hij opgeroepen was.
Ja, oké, maar een keeper die op een WK heeft gespeeld, laten we er een 7 van maken. Dat is toch gewoon een reden om iemand er zeker bij te nemen als hij fit is. En dat is bij Olij is het toch allemaal nog maar afwachten.
Ja, maar je wilt toch ook, gewoon kijken wat de potentie is in je... En van Noppert weet je dat dan toch? En nu heb je de situatie... Nu is er de situatie dat hij amper wedstrijdritme heeft. En je hebt een keeper die het een heel seizoen... echt buitengewoon presteert. Echt buitengewoon.
Ja, oké, maar je bent geen maatschappelijke instelling die zegt, oké, laten we Nicolai ook een kans geven. Het gaat erom dat je het beste
hebt.
Het beste voor het Nederlands elftal hebt. Ja, maar kijk, waarom zou je dan elke keer voor derde of tweede keeper er een ander iemand bij halen, terwijl je ook gewoon heel erg gebaat bent bij rust en zo.
Ja, ben je gebaat bij rust?
Kijk, het is toch niet voor niets dat bijvoorbeeld zo'n Lucas Podolski of zo, ook als hij minder voetbalde bij een club, altijd werd opgeroepen. Ik snap ook dat bijvoorbeeld Daley Blind iemand is die altijd in de picture blijft, omdat je ook je team niet overdreven veel wil veranderen. Zeker niet op relatief onbelangrijke plekken.
Gewoon, ik vind dat heel anders. Je moet toch gewoon degene oproepen die het best in vorm is. Dat is
dus helemaal niet. Ik
ben het daar ook niet per se mee eens, maar ik zou nu heel erg... Ik zou echt inventariseren wat je hebt. En bij Noppert weet je wat je hebt. Het is niet je eerste keeper.
Maar het is een bizarre tombola, hè? De keeperspositie van Oranje. Ik denk dat Koeman daar zo snel mogelijk vanaf wil. En ik zou dat heel goed begrijpen. Hmm. Als je ziet wie de afgelopen 25 Interlands allemaal eerste keeper zijn geweest. Van Vlekken tot Sillissen tot Noppert tot Bijlo. Dat slaat helemaal nergens op.
Maar vind jij, als jij speelt, dat je dan de eerste keeper bent?
Ja. Nou ja, geen eerste keeper gehad.
Nou ja, goed, maar in de tijd dat Bijlo geblesseerd is, is hij toch nog steeds de eerste keeper.
Wat zei?
In de tijd dat Bijlo geblesseerd is hij toch nog steeds in principe de eerste keeper.
Van Gaal heeft niet uitgesproken dat Bijlo de eerste keeper was, Koeman ook niet. Nee. Dus wanneer dat dan was, weet ik niet.
Ik zou hem in ieder geval wel meenemen. Zeker als je bedenkt dat je via OS, NAC, Sparta...
Ja, maar daar moet Koeman toch geen...
Nee, maar...
Nee, ik zou kijken naar dit seizoen. Maar goed...
Oké, maar hoe zouden jouw 3 keepers eruit zien dan kort?
Bijlo.
Nummer 1, Bijlo.
Vlekken.
En dan Olij.
Ja, voor deze keer wel, ja.
Ja.
Jij ook?
Zoiets.
Anyway, het was voor hem vooral heel mooi dat hij gisteren strafschop op had.
Zeker. En ik bedoel, ik gun hem een stap naar een nog grotere club.
Ik zat daar gisteren bij Sparta in het stadion. En die pingels waren aan onze kant. Ik was met Maarten. Maarten de Fokkert. En het was spannend, jongen. En die oude Hazard, die schiet hem over.
Ja, het was gewoon een field goal.
Ja, ja.
En die Barkas, die viel naar de hoeken. Hij dook niet.
Nee, dat is gek. Dat
vond ik echt verschil, hoor.
Het is ook heel grappig hoe je, zeg maar, op een beetje persoonlijk vlak die penalty-serie beleeft als je helemaal geen supporter bent. Want bijvoorbeeld, wij waren aan het kijken met Mario Bilate, die baalde heel erg voor Adil Alassar. Ja. Ik vond het persoonlijk super fucked up voor Luc Brouwers. Ik bedoel, ik ben gewoon een supporter van de club waar hij 2 jaar heeft gevoetbald, weet je wel.
Wat dacht je als Bart die pingel moest gaan nemen? Ik zat echt... Ja. Ik was vanaf de verlenging was ik al zenuwachtig. Heb ik Bart in mijn hoofd al...
Voor vriends.
Ja, ja, voor vriends heb ik 10 keer al die strafschop zien nemen.
En hij miste natuurlijk tegen Ader toen.
Hij heeft er geen één gemaakt in mijn hoofd. Hij heeft er echt geen één gemaakt.
Nee, man. Ja, en
toen hoorde ik ook nog dat de ouders van Dirk Abels naast ons zaten. En toen kreeg ik ook een soort connectie met hem. Dus toen wilde ik ook niet dat hij miste.
Oh, man,
ja,
man.
Maar dat is echt mooi. Als je daar neutraal zit, zeg maar. Dan gaat, wordt het toch een beetje persoonlijk.
Hebben jullie een voorkeur voor de winnaar van de playoffs? Twente of Sparta?
Ik denk... Ik vind Sparta een geweldig seizoen draaien. Maar ik vind Twente een sterke team. Ik verwacht ook Twente.
Voor het Nederlands voetbal zou Twente denk ik beter zijn.
Ja, voor de coëfficiënte Polonaise. Maar daar
maar ik zou het...
Ik gun het Sparta meer.
Bart Vries ook.
Ik denk,
Sparta
dat Twente,
ook veel
ik denk dat Twente het wint.
Dat denk ik ook.
We hebben het net gehad over 2 ontknopingen met penalties. Een andere ontknoping gewoon in de reguliere speeltijd was in België. Waar Antwerpen naar Toby Alderweireld. Het vonnisvelde.
Je hebt van die wedstrijden waar je echt helemaal gesloopt bent als je het gezien hebt. En dit was echt...
Maar elke vergelijking wordt natuurlijk gemaakt met Nederland 2007, zeg maar.
Ja, maar die loopt mank, hè?
Ja.
Die loopt bizar mank. Nou, vertel even waarom.
Dat weet ik niet.
Nou ja, omdat in 2007 was het gewoon aan het eind van een reguliere competitie... waar de topteams niet tegen elkaar spelen. En hier worden tussen de topclubs beslist. En ja, het een is niet beter dan het ander. We gaan niet weer die discussie voeren. Moeten we in Nederland die play-offs invoeren? Maar what the fuck dit met mensen doet, maat?
Maar je wordt... Als supporter word je helemaal gek. En nou ja, dit is inderdaad heel mooi dat je dan die topclubs tegen elkaar hebt. De stand in het begin en hoe die verder is gegaan, is geen één keer de eindstand.
Nee.
Hoe de eindstand was, 1, 2, 3, is niet geweest. Nee. Gewoon geen één keer tot de 89ste minuut.
Voetbal, bloody hell.
Ja. Misschien even wel even belangrijk om dan voor de luisteraars en kijkers dat even uit te leggen. Ja. Je hebt dus de playoffs met alle topteams die dan tegen elkaar spelen.
4,
En dat zag er als volgt uit. Antwerp werd dus na 66 jaar eindelijk weer een keer kampioen. Maar tot de 88ste minuut was Union virtueel kampioen. De 89ste minuut was dat Genk. En in de 94ste minuut door de goal van Alderweireld. Ah, dat goaltje ook trouwens. Pakte Antwerpen dan uiteindelijk de titel.
Want Noah Lang scoorde namens Club Brugge tegen Union.
Ja.
Die goal. Ja. Heel even kort. Er wordt de bal op hem breed gelegd. Hij schuift hem eenvoudig binnen. En ja, ik kan heel erg om Noah Lang lachen. Maar het is ook wel een beetje eng. Soms trekt je shirt uit. Laat het publiek het Noah Lang shirt
zien. Ja, dat is toch mooi, man. Ja, maar hij speelt gewoon om shit op te fokken.
Weet ik, maar het is...
Love it, man. Echt serieus.
Ik word ook wel soms een beetje onpasselijk.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar, Noah Lang scoort dus. En daardoor was Genk, want die stonden...
Mm-hmm.
Die speelde tegen Antwerpen natuurlijk. Dus stond Genk eerst. En toen scoorde Alderweireld. Dus dat gebeurde ook allemaal in no time. En ook nog fucking ironisch. Nee, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar Alderweireld en Noah Lang hadden natuurlijk... ruzie een paar weken, 2 weken geleden of zo in die onderlinge wedstrijd.
En Club Brugge en Antwerp zijn ook gewoon rivalen.
Ja. En toen in de spelersbus op de terugweg, toen Antwerp natuurlijk kampioen geworden was, was allemaal feesten en Noah bedankt. Omdat hij had gescoord natuurlijk. Vond ik wel weer mooi dat dan ook zo tot uiting komt.
Ja man, en kijk, Antwerp heeft natuurlijk een klein beetje de titel gekocht. Ook hoe super vette volksclub het ook is. Ik zag een verhaal op vi.nl van volgens mij Dave Alberts, die ook nog met Dennis van Wijk sprak. Ik bedoel, zo'n 10, 15 jaar geleden hadden ze geen geld om het dak te repareren. En was het trainingsveld kleiner dan een überhaupt voetbalveld. Dus ze hadden het daar heel lastig. Ze zijn mede door die Paul Gijsens, die bouwmagnaat, echt enorm naar boven gegaan. Hebben heel veel geld uitgegeven, onder andere Alderweireld. Maar meer dan de helft van dit elftal speelde dit seizoen pas voor het eerst bij Antwerpen. Dus het is echt een prestatie van Mark van Bommel. Hoe die in no time van weliswaar goede spelers, maar ik bedoel, Girano Kerk en Ekkelenkamp waren niet meer dan subtoppers in de Eredivisie, een kampioensploeg gebouwd
heeft.
Absoluut
eens. Absoluut eens. Knap. Maar het is wel, dit lijkt een soort dan heel negatief te worden, maar El Azouzi bijvoorbeeld, vorig jaar nog bij FC Emmen, is ook gewoon... vaste kracht bij Union, weet je wel. Een van de top. Dus da, zeg maar de,
waar,
de subtoppers van Nederland, die kunnen daar in een goed elftal gewoon in de top meedoen.
Ja, en dat maar kan van, natuurlijk andersom ook zo zijn, omdat competities en voetbal heel anders is.
Eens,
ja.
maar inderdaad, prestatie van Bommel, denk ik, prachtig. En wat jij zegt klopt, denk ik wel. Er zijn natuurlijk heel veel spelers gehaald en dan mag je ook verwachten dat je daar bovenin meedraait. Maar ik kan me voorstellen dat voor hem persoonlijk ook wel een soort opluchting, misschien het verkeerde woord, maar fijn erkenning. Is dat hij het langer ook heeft volgehouden. Ook zelf, zeg maar. Qua,
dan 8 wedstrijden.
Nee, dan die, ja, dan die prestatiereeks. Want die, hij had natuurlijk, heeft hij eigenlijk bij, zowel bij Wolfsburg, PSV als bij Antwerp dit seizoen, gingen de eerste paar wedstrijden waren allemaal winst. Nou, bij PSV trok hij hem heel lang door. Maar bij Antwerpen had hij volgens mij 8 keer op rij winst of zo. Ja. En toen ging het even een stukje minder.
Ja, en toen hebben we ook nog weer gezegd van ja, altijd van bol.
Gaan we weer. Weet, gaan we weer.
Gebeurt. Ja. Nee, prachtig voor hem. En ik bedoel, het is ook gelijk de dubbel. Hè? Het is niet alleen de titel. Knap, het is ook echt wel een historisch moment. Ook voor die stad. En als je ziet hoe dat dan in het stadion waar die supporters keken op schermen. Of in dat uitvak leeft. Dat is bizar.
Vet. En ook leuk voor Nieuw, hè? Ik bedoel, Vincent Janssen kan...
Vinnie.
Ja. Dat is voor Nieuw wel...
Ja, ik zag hem al niet. Maar hij zal wel met Vincent Janssen vandaag op de busparade staan.
Nou, hij zat gisteren met Joris van Overheem in de stad te lunchen.
Ja. Oké, okay, maar kijk wel, het is wel mooi dat Niel zal dat dan niet op zijn Insta zetten. Nee, die is dan niet van, ik laat even zien dat ik hier met Joris overeen ben. Nee. Maar nee, dat doet hij dan niet.
Dat is niks voor hem.
Bescheidenheid ziet de vos.
Ik ben wel even benieuwd hoe ze daar bij PSV naar gekeken hebben dat Van Bommel dus kampioen wordt en Roger Schmidt.
Ja,
kampioen.
Ik zag heel veel mensen zeggen van, dit zegt alles over PSV. Maar ik vind dat echt onzin.
Ja, ik ook.
We komen zo meteen nog even bij PSV. We gaan eerst eventjes mooi. Nog naar...
Mooi. De... Wat een resultaat er, hè?
Ja, Young is ongelooflijk.
Hou die lijn vast.
En Manchester City is nog steeds op koers, moet ik zeggen, voor de treble. Want die wonnen natuurlijk de FA Cup.
Ja, tot niemands verbazing, denk ik. Of wel?
Nou, maar ik denk als jij van tevoren had ingevuld 2 goals van...
Gundogan.
Ilgay Haaland, zeg maar.
Hij wordt altijd prime Zidane, toch? In die laatste weken van het seizoen. Dat is wel echt prachtig. Dat vind ik heel mooi aan Engeland. Dat zoiets wordt daar echt extreem opgehyped. En daar zijn ze daar wel heel erg goed in. Van dat hij wordt standaard in die laatste weken van het seizoen. Scoort hij aan de lopende band. Mm-hmm. We hebben dat dit seizoen gezien. Maar vorig seizoen was dat precies hetzelfde. En ik vind dat toch wel bizarre. Want hij heeft nog steeds... is niet duidelijk wat hij volgend seizoen gaat doen.
Nee.
En, nou, we volgens mij in de Core Podcast in de aflevering Beltjesdag ging het over van die laatste weken van het seizoen. Of je dan ook met andere dingen bezig bent als voetbal. En volgens mij in Voetbal is Live met Daily Blind te zien, jongens, daar ook over gegaan.
Ja.
Als je zoveel onduidelijkheid hebt, dat lijkt me niet bevorderend per se.
Of is het misschien al lang al voor hem zelf duidelijk dat je daardoor juist wat lekkerder vrij kan voetballen?
Dat kan ook, maar kijk, als jij... weet ik veel, bij Sparta speelt en je staat 13 in de Eredivisie, dan moet je natuurlijk serieus rekening houden met dat een cruciale stap in je carrière ook verkeerd kan zijn.
Ja.
Maar Ilkay Gundogan, die behoort op dit moment tot de beste voetballers van de Premier League, daarmee van de wereld. Dus kan het natuurlijk ook zijn van, oké, alles wat ik nu laat zien, betekent alleen maar dat ik juist bij Real Madrid of juist bij Bayern München of juist in de picture kom.
Iemand met zoveel ervaring nog, hij hoeft zich toch niet te bewijzen?
Nee, maar dat het als extra...
Ja, nee, dat snap
weet
ik.
Weet je wel, dat het juist lekker voelt.
Ja.
Ja. Ik bedoel, en ik denk ook dat hij overal naartoe kan.
Dat denk ik eigenlijk
bijna, behalve
denk
Real Madrid. Eigenlijk.
Hoe denken jullie dat Erik ten Hag zijn manschappen voor de aftrap naar buiten heeft gestuurd? Lekker scherp beginnen?
Ja, dat denk ik wel.
Vinden jullie dat die Gundogan, die schiet van een meter of 18 met een volley, die bal in de kruising, stond relatief vrij. Vinden jullie dat dan een dekkingsfout?
Nee.
Nou ja, dat is...
Je maakt bepaalde keuzes toch ook in verdedigend opzicht. En ja. Soms zijn dat metertjes.
Soms wel eentje uit mogen stappen, toch?
Ja, dat was wel logisch geweest.
Ja, alleen je staat... Het is niet natuurlijk een bewuste keuze om hem daarvoor uit te laten staan. Dus iedereen maakt een afweging zo van stap je uit. Dan komt die lijn weer naar Haaland open.
En dat hij hem ook zo in de kruising jaagt. En ja, uiteindelijk krijgt United een pingel door een handsbal van Grealish. Heel lullig, want uiteindelijk wordt hij tegen zijn hand gekopt. Maar ja, ik snap wel dat hij hem geeft. Nou ja, goed, Fernandes scoort en uiteindelijk scoort Gundogan weer. En De Gea die ging een beetje naar de hoek als Maarten Stekelenburg in zijn laatste wedstrijd tegen Twente uit.
Dat Maarten moet klaar zijn. Dat ging zeggen.
Dat moet echt klaar zijn. En wat volgens mij...
Dan deze clean sheets in de Premier League.
Ja,
dat is
maar
heel gek.
Ja, wat volgens... En dat wel volgens mij een beetje Ten Hag ploegen eigen is dat. Maar wat volgens mij bij hem zo lijp is als je een highlight reel ziet van David De Gea, dan denk je, dit is de liefdesbaby van Lev Yashin en... nu had ik iemand anders moeten hebben. Gianluigi Buffon. Het zou wel een mooie combinatie zijn. Maar als je zijn expected goals en wat hij heeft tegengehouden, zeg maar, dan komt hij gewoon negatief uit. Hè. Dus hij krijgt meer doelpunten tegen dan dat je mag verwachten op basis van de schotkwaliteiten die hij tegenkrijgt.
Zeker.
Dat is wel bizarder. Mm. Dat kan echt niet voor een keeper van een topclub.
Nee, maar hij gaat wel blijven, lijkt het. Hè? Maar goed, ik ben benieuwd of hij ook eerste keeper is volgend jaar.
Maar ik denk Nicolai.
Ja.
Wel even, nou ja, nog wat,
wel even nog wat anders. Want in het,
heeft al laten zien.
In het begin hebben
in welke voetsporen treedt hij dan door te keeper voor Manchester United en Go Ahead Eagles? Uitstekend.
Let's go, Lars! Let's go, come on!
Maar nog wel
dit
even
maakt me echt trots.
Aan het begin hebben we nog wel, waren we toch nog wel erg benieuwd naar onze grote vriend Wout Weghorst. Is nou het, ja, ik wil niet zeggen het experiment Weghorst, maar is het nou goed uitgepakt? Natuurlijk geen goal.
Goed uitgepakt.
Wel?
In de zin van, hij kostte bijna geen geld. Nee. Hij heeft precies gedaan wat er van hem verwacht wordt. En dat is denk ik veel meer dan de buitenwereld van hem verwacht had. Hij was heel nuttig. Nou ja, goed, je krijgt het hele drama queen gedoe krijg je erbij. Ja.
Het alarm ging vannacht nog af op Old Trafford, want hij stond nog steeds op het veld te balen van de nederlaag. Was wel lullig.
Op Wembley. Ja. Dat is heel knap. Wembley, maar ja, uiteindelijk is het ook niet meer dan dit. Dus ja, je kan wel verwachten dat hij dan ineens 20 goals maakt, maar dat zit er natuurlijk niet in. Ik denk dat United ook niet met hem verder gaat. Simpelweg omdat ze een nieuwe topspits willen en omdat ze ook een talent voor de achter willen. Nou, hij is dat allebei niet. Maar ik denk wel dat hij een naam voor zichzelf gemaakt heeft om echt naar een toffe club te gaan.
Ik ben het volledig met Martin eens. Ja, hij heeft er voor zichzelf, daarom net maak ik weer een grapje over, maar hij heeft het maximale weer uitgehaald voor zichzelf.
Nee, dat
hij
is zeker
constant in de picture geweest.
Nee, dat is zeker waar. Maar we hebben het een paar weken geleden, of misschien een paar maanden geleden zelfs, was het nog de first central defensive striker. En nu wordt hij toch ook wel een beetje als voorbeeld genoemd van de disbalans en eigenlijk het gebrek aan kwaliteit.
Ja. Dat laatste vooral. Maar dat denk ik ook. En ik denk wel dat hij echt uniek is in wat hij kan als spits. Hè? Ja. Dus dat hij, dat vermogen om keihard te werken en maar te blijven gaan, dat is echt best wel uniek.
Dat is waar.
En hij heeft zich ook, hè, waar hij in het verleden wel eens relatief onpopulair was bij de ploegen waar hij speelde als basisspeler, laten zien, dat hoor je ook wel, dat hij nu als selectiespeler veel beter karakterologisch functioneert.
Wat dienstbaarder.
Ja, en dat hij bij Oranje daarin belangrijk is geweest. Nu ook bij Manchester United. Dus misschien dat er wel een topclub is die ook nu zegt van, hey, voor erbij willen we jou wel hebben. Ja goed, dan kunnen we weer helemaal terug aan dat hij nog amateurvoetbal speelde zoveel jaar geleden. Maar dat is wel heel vet. Ja.
In de perskamer van FC Emmen staat zo'n Ultimate Team card.
Ja, van Wout Eggers.
Van Bas Dost.
Oh, mooi. Ja? Ik dacht van Wout Eggers.
Die waar wij naast zaten was van Bastos.
Hey, nog even heel even snel terug naar City. Want die spelen zaterdag natuurlijk de finale van de Champions League tegen Internationale.
Ja.
Is dat ook een formaliteitje of kan Inter ze daar nog wel pijn gaan doen?
Ik hoop van harte dat Inter met kunst en vliegwerk er een lijpe wedstrijd van maakt. Maar ik denk dat dus City zoveel sterker is.
Geen kruid gewassen tegen.
Nee, man. En weet je, ik vind dat in dit geval, ik ben zeker geen fan van City en van alle oliedollars, maar dit team is zo goed. Ik vind dat puur sportief gezien ook wel een treble verdient. Het is wel iconisch elftal, zoals bijvoorbeeld het Barcelona van Guardiola dat ook was. En ik vind dat Guardiola dat als innovator van de voetbalsport ook verdient.
John Stones op middenveld. Lekker.
Heren, komt er ook bijna tegen de lat aan, hè?
Bizar. Hey, dan nog even verder naar PSV. Hadden we het net al even een beetje over. Daar PSV heeft waarschijnlijk wel gebeld. Peter Bosz zat natuurlijk ernstig te wachten op een belletje van Ajax. Maar nu schijnt toch misschien wel PSV de club te worden.
Zou hij dat als teleurstelling ervaren hebben?
Ik denk dat hij daar wel teleurgesteld over is dat na een paar verborgen signalen dat ze niet geweld hebben.
Ja, misschien had hij toch iets explicieter moeten zijn dat hij wel naar Ajax wilde. Weet je, oké, spreek dat gewoon uit als je dat wil, Peter.
Ja. Je moet duidelijk zijn ook in deze wereld over wat je wil. Ja. Nee, ja, ik denk het inderdaad wel. Ik denk dat hij het meest had gehoopt op Ajax. Maar ik denk dat voor hem PSV ook al ontzettend interessant is, hoor. Ik bedoel, lijkt mij een mooie uitdaging als trainer nu PSV.
Zeker, met natuurlijk ook die Champions League plek. Want uiteindelijk is dat ook weer een plek om je in de kijker te coachen voor nog grotere clubs. En hij past denk ik heel goed bij het materiaal wat PSV heeft met aanvallende kwaliteiten en de technisch vaardige middenvelders. En zeker als ze nog gaan investeren. Ik bedoel, ik denk wel dat als je nog wat verdedigers zoekt die ver van de goal kunnen spelen, dan is er nog wel even een zomer te gaan.
Ik zag Elfrink ook gelijk over Jordan Theze. Zou dan wel weer voor centraal een stuk interessanter worden. En Ramalho, die kan wel inpakken. Maar
zelfs Brentwaite, die een heel goed seizoen speelt.
Ja.
Maar is het niet een beetje bij PSV? We hebben natuurlijk zijn van Bommel naar Schmid gegaan, naar het full gas voetbal. En dan bij Van Nistelrooy meer vanuit de controle. Is het niet, gaan we weer dan qua spel weer een totaal cultuur.
Ja, maar weet je wat het
gebeuren
is? Wat heel veel gasten van onze leeftijd doen die voetbal checken, is die vinden dat je als club een soort filosofie moet hebben en dan allemaal trainers in die filosofie elkaar moet laten opvolgen. Maar in de realiteit zijn er superveel trainers, mm-hmm. maar er zijn niet heel veel toptrainers. Dus het is bijna onmogelijk om allemaal hele goede trainers in dezelfde filosofie te vinden. Dat is bijna niet te doen, die ook nog naar PSV willen. Mm. Dus je bent wel, het is bijna noodzakelijk om maar af en toe van filosofie te wisselen. Omdat je anders, als een club als PSV, niet een trainer kan vinden die, nou ja, potentieel jou kan laten overwinteren in de Champions League. Want ik denk dat ze dat ongeveer zoeken.
Er zit natuurlijk ook een heel groot verschil tussen gewoon tussen, spelen, tussen trainers die op een bepaalde manier willen aanvallen en die op een andere manier willen aanvallen. Mm. Dat kan ook natuurlijk. Ik bedoel, Roger Schmid speelt heel aanvallend voetbal. Maar noem eens even iets geks. Het voetbal van Marco van Basten in 2008 met Nederland hebben we ook altijd gezien als super aanvallend. Ja. Terwijl dat was helemaal niet zo. Dus als
was
club,
dat niet zo?
Dat was niet extreem aanvallend.
Dat heb ik dan echt helemaal verkeerd opgeslagen.
Met Giovanni van Bronckhorst die dat de bal van de lijn af had.
Allemaal counters.
Om hem vervolgens zelf in te
Jij wil nu zeggen dat die fantastische wedstrijden in 2008 gebaseerd zijn op counter.
Ik zou dat ook niet zo zeggen.
Zo voelt het niet voor mij.
Oh, volgens mij is dit echt een algemeen.
Ja, misschien was ik toen nog te jong, maar niets is heilig.
Maar
ga door.
Volgens mij moet je als club een bepaalde visie hebben op bijvoorbeeld wil je de uitstraling hebben dat je aanvallend voetbal speelt? Of gaat het puur om resultaat? Dat kan. Wil jij dat je een identiteit in je team hebt die overeenkomt met je, bijvoorbeeld je supporters? Dat zijn allemaal dingen waar je volgens mij als club een visie op kan hebben. Ja. Daar kan je aan houden. Maar een trainer vult dat, precies zoals wat jij zegt, vult dat volgens mij op een hele eigen manier in. Dus je moet iemand vinden die zich wel daarbij kan vinden, maar die zijn speelstijl, ja, dat is bij iedere trainer gewoon verschillend. Dus ik denk niet eens dat je hele natuurlijke opvolgers kan vinden. Ik denk niet eens dat dat bijna bestaat. Dus ik ben het volledig met je eens. Van ja, het is aanpassen elke keer, maar je moet dan volgens mij de trainer vinden die het beste bij jou past. En ik denk dat als Peter Bos op dit moment beschikbaar is voor PSV, dat een van de beste, nou, of sowieso ja, de beste Nederlandse opvolgers.
Ja man, en je zal dus je hele achterhoede moeten gaan innoveren. Maar Peter Bos kan ook bouwen aan een ploeg. Dus ik denk dat dat een super interessante periode wordt. En dan heb je natuurlijk ook nog veel belangrijkere zaken als een nieuwe shirt van PSV. Wat vond je daarvan?
Niet heel mooi.
Ja. Nee, rood, ja, een soort rood-rode streep met gouden accenten.
Is het niet.
Ik vond het een beetje, ik hou wel van effe shirts bij PSV. Ik vond die rode toen met die witte kraag ook wel aardig. Maar ja, ik vond dit net een beetje een te glimmend shirt. Okay. Dus ik denk dat we daar dat even kritisch moeten beoordelen.
We gaan dat eventjes kritisch doen.
Kunnen we dat laten beoordelen door maar mensen van BN de Stem bijvoorbeeld?
Ja, wat vond je had er al blanco van? En het Ajax-shirt vond ik ook niet.
Vond ik ook niet anders.
Fantastisch. Dus, ja, dan zal er toch weer een andere club met het mooie shirt van Nederland doorgaan.
Precies. Hey, nog even wat anders als laatste nog. De mogelijke tegenstanders van PSV zijn bekend in de derde voorronde van de Champions League. Als eerst te klein voor het tafellaken, te groot voor het Servet FC uit Zwitserland. Racing Genk, Panathinaikos.
Speelt die bij Servet of is hij de trainer?
Speelt.
Zo, dat is mooi.
Ik weet niet of hij volgend seizoen nog speelt.
Oké, maar dat gaat
Panathinaikos, Dnipro, Sturm Graz en Baka Topola uit Servië. En als ze het halen, nog een ronde om de CL Champions League te halen.
Met al die hervormingen van de Champions League heb je zulke rare dingen gekregen. Want dit zijn toch relatief allemaal clubs die je eigenlijk aan je stand verplicht bent te verslaan.
Nou, Baka Topola, die
oh, wow.
Ja, Panathinaikos is wel echt een hele toffe club. Natuurlijk, die zijn volgens mij kampioen geworden, als ik me niet vergis. Nee, AEK is kampioen geworden, volgens mij.
Nee, ik niet. Zit ik bij Panathinaikos.
Ja, Anastasio, als je luistert, geef het even door. Ja. Maar dat wordt qua sfeer wordt het fantastisch.
Zeker. Nog even als laatste, heren. Er wordt ook afscheid genomen van een paar spelers. Laten we even beginnen met good old Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Hoe kijken jullie naar Zlatan Ibrahimovic?
Over het algemeen of naar dit afscheid?
Over het algemeen en naar dit afscheid.
Over het algemeen is het iemand die iconisch was in de periode of tijdens zijn hele carrière. En dat is de periode ook dat ik altijd voetbal heb gekeken. Dus die echt in het internationale topvoetbal het beeld heeft bepaald. Vind Zeker. Ik echt. Op heel veel manieren. Zowel op het veld als buiten het veld. En dit afscheid, ik heb me, misschien nog een goede toevoeging. Ik heb heel erg van hem gehouden op bepaalde manieren. En ik heb ook echt gedacht, wat ben jij echt een complete idioot. Ik vond richting het einde werd het wel steeds meer irriteren.
Mm-hmm. Ja, toch?
Alleen dit afscheid vond ik dan weer heel mooi. Eén, tegen niemand gezegd. Sommige familieleden wisten er niks van. Twee, hij werd emotioneel. En dat had ik echt totaal niet verwacht. En drie, dus ook dat hij niet, dat hij dan stopt bij Milan. Wat toch uiteindelijk, hij is overal geweest natuurlijk, Inter, Juve ook. Maar wat toch uiteindelijk echt zijn club is. En dat vind ik wel heel mooi, dat hij niet nog naar Monza is gegaan. En dat het daar echt helemaal die nachtkaars is uitgedoofd. Dus
ja man,
Want zo kijk ik er een beetje.
Ik heb dat ook, man. Het was toen hij in de Eredivisie speelde, was het echt magisch. Ik bedoel, dat, los van die goal tegen NAC.
Niet
en zo.
Dat eerste seizoen. Het was echt een ontzettende houten klaas.
Ja,
was
ja toen. Dat weet ik niet eens meer.
Ja, hij werd voor 8 miljoen gehaald door Beenhakker toen toch. Maar het eerste seizoen was het echt een ontzettende houten klaas.
Dus je wou eigenlijk zeggen, toch niet alles uit zijn carrière gehad. In het begin had hij bij Ajax
zat
iets meer moeten besteden.
Nee, maar er was in het begin best wel wat kritiek op hem. En ik vind hem, wat ik vooral van hem vind is, alleen maar topclubs een beetje op zijn cv. En daarnaast was hij een speler die door de jaren heen heeft goals gemaakt die niemand anders kon maken. Ja, en dat is het vooral. Hè. We hebben de omhaal tegen Engeland hebben we bijvoorbeeld. Nou, we hebben die goal tegen NAC, waarbij die met die solo.
Debuut LA Galaxy.
Debuut LA Galaxy. Voor mij trouwens de allermooiste goal. Maar dat is meer die met Paris Saint-Germain tegen Anderlecht. Daar schiet hij een bal van 30 meter. Nou, dat is krankzinnig.
Niet de omhaal.
Die gaat met Mach 6, denk ik, of zo. Die bal, dat is niet normaal.
Niet de omhaal tegen Engeland.
Dat is de meest unieke. Dat vind ik
de meest
unieke goals.
Zeker, 100%. Maar je hebt ook nog hij heeft ook met zijn hak een keer bij Paris Saint-Germain gewoon voor de man met zijn hele been komen en dat soort dingen.
Het was zo'n atleet.
Ja, en balans over zijn lichaam, weet je. Gewoon.
Voor iemand die zo lang is, dat maakte natuurlijk hem ook een hele bijzondere speler om naar te kijken. Van, je verwacht Jan Koller als je naar hem kijkt en je krijgt Maradona ervoor terug.
En dat is het zo gek als je die goal ziet. Dat Cruijff ooit gezegd heeft, een goede techniek voor slechte voetballer, slechte techniek voor een goede voetballer. En ja, toch ben ik, maar volgens mij heeft bijna iedereen dat die voetbal kijkt, me wel enorm gaan irriteren aan zijn beetje gezochte, commerciële I am Zlatan, I am God houding.
Zoals wat Wouter erbij heeft gezet, goodbye.
Goodbye. Ja, die durfde ik niet op te noemen. Ja. Dus daarom had ik het
Wouter Boerkamp doet gewoon mee aan deze.
Uiteindelijk, hij heeft natuurlijk ook voor de hele commerciële kant van voetbal heeft hij natuurlijk wel veel betekend. In het begin had hij een eigen cartoonserie met Nike. Dat was het moment dat ik dacht, dit is super sick, dit is super innovatief. Maar uiteindelijk werd het echt zo'n overdreven act. Mm-hmm.
Het werd gewoon een act. En dat is ontzettend jammer. Ik wil nog één ding toevoegen, sorry, daarbuiten. Van over goede techniek. Dat heb je natuurlijk aan de bal. Dus wat je met een bal doet. Maar hoe hij zijn lichaam onder controle had en wat hij daarvoor ook allemaal deed. Hè, dat lees je ook in die boeken van hem.
Yoga ook is dat toch?
Yoga, judo, hoe noem je dat?
Martial arts.
Mixed martial arts.
Wat hem allemaal heel erg heeft geholpen natuurlijk om die gekke doelpunten allemaal te kunnen maken.
Zeker.
En wat ook heeft voor gezorgd. Ik bedoel, de laatste 2 jaar is hij natuurlijk veel geblesseerd. Maar hij heeft gewoon fucking lang gevoetbald.
Zeker. Enige wat wel misschien een beetje, ik wil niet zeggen een smetje is, maar natuurlijk ook een gigantische prijzenkast. Maar de Champions League heeft er helaas nooit in gezet. Volgens mij was hij niet toen net weg bij Barcelona dat ze hem wonnen? Of dat hij...
Ja, hij kon niet met Guardiola natuurlijk.
Nee. Ja, zonde. Zonde. Een andere legend, zeker uit de Spaanse voetbal, die afscheid neemt, is Benzema.
Ook de Joaquin.
Ja, ook. Maar we gaan eerst even naar Benzema. Ja. Want die 14 jaar bij Real Madrid, 25 prijzen gewonnen, 5 keer de Champions League. En dan denkt hij toch van, ik maak nog een prachtige stap in mijn carrière naar Al Ittihad.
Ja, daar hebben we het laatst over gehad, Bruce, maar
voor de sportieve uitdaging, zou ik willen zeggen.
Nee, dat is het niet. Maar ja, laat maar 200 miljoen
niet,
lopen.
Natuurlijk, maar ja, het is wel een beetje droevig.
Het heeft toch altijd een beetje hetzelfde toch met Raúl bijvoorbeeld, die had toch ook af moeten sluiten.
Bij Schalke vond ik dat heel vet, Raúl.
Ja, dat wel, ja, maar daarna was dat natuurlijk ook...
Benzema naar Lyon is natuurlijk de voor de hand liggende romantische gedachte. Ja. Dat denk ik iedereen super sick gevonden. Maar ja, als hij zin heeft om in een winkelcentrum te leven en in die competitie te spelen voor heel veel geld, ja, het is zijn goed recht.
Maar even wat hij bij Real, we hebben het er al over gehad. Wat hij daar allemaal heeft gepasseerd, echt bizar. Ik las gisteren. Jullie kennen natuurlijk wel Alaphilippe op Twitter, volger van het Spaanse voetbal, had een uitstekende column over Benzema geschreven.
Een column? Sterk. Ik wist niet dat hij dat deed.
Ja, of een artikel, weet ik veel.
Ja, oké, maar ik dacht...
had hij daarover geschreven, dus die zou ik iedereen aanraden om nog even een complete beeld te krijgen van wat Benzema allemaal betekend heeft voor
hem. Eigenlijk het gruwelijkste vond ik aan hem is dat hij was natuurlijk altijd al krankzinnig goed, maar juist eigenlijk op het moment dat Ronaldo pleiten ging, dat hij toen eigenlijk voor mijn gevoel nog beter werd.
Ja, toen
nog
was completer. Eerst waren er loopacties om ruimte te maken nodig. Toen deed hij dat. En toen waren er doelpunten nodig en toen deed hij dat.
Ja.
Dat is wel lekker.
Hij heeft zoveel gezichten, man, als voetballer. Dat is heel vet.
Even snel, wie moet ze opvolgen worden bij Real Madrid? Harry Kane?
Ja, Bruce vindt Julian Alvarez.
Ja, lijkt me een hele mooie.
Oké. Okay.
Jij niet?
Nee.
Wie vind jij?
Mbappé.
Ja,
dat zou het meest Galactico-achtig zijn natuurlijk.
Maar het moet toch wel iemand van statuur, alhoewel Benzema natuurlijk wel die is wel echt gegroeid als Galactico.
Ja, ik zou het ook wel mooi vinden, een nieuw hoofdstuk in natuurlijk de hele Figo-saga, als ze om wat voor reden dan ook Lewandowski wegkapen bij Barcelona. Maar dat lijkt me misschien onmogelijk. Ja,
dat zou ik ook niet doen, eerlijk gezegd.
Dat zou toch heel grappig zijn voor ons.
Maar broer, jij zei het al, een andere legend uit het Spaanse voetbal, Joaquin, speelde gisteren zijn laatste wedstrijd voor zijn Betis tegen Valencia, waar hij ook 5 jaar speelde.
Ja, echt
een waanzinnig speler.
Ook echt een fantastisch speler. Echt gewoon... En ik weet niet, ik had vanochtend in de auto... We gingen natuurlijk naar Almere, maar toen zat ik na te denken over vandaag, wat we dan in de daily ook gingen bespreken. Toen zat ik daarover na te denken van... Ik heb het al... Het zit al een paar jaar... Gebeurt het, weet je, dat spelers stoppen die je ook een beetje hebt zien beginnen. Of die in ieder geval heel de tijd dat jij voetbal keek, die er altijd bij waren, zeg maar. En dat heb ik met Joaquin ook gewoon... Van, maar wanneer... je hebt altijd van die spelers waar je niet heel veel van ziet, maar dat die op een gegeven moment gewoon bij je blijven hangen. En dat had ik met hem altijd. Gewoon van echt een icoon.
Had ik het altijd mee.
Met wie?
Mendieta.
Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn spelers die je niet elke week ziet, maar waarvan je altijd... Ja, ik weet niet. Als ik even kijk wat Betis heeft gedaan of zo en ik zie zijn naam weer staan, dan maakt mijn hart altijd een klein sprongetje.
Maar hij is ook gewoon qua uitstraling zo iconisch. Hij heeft zo'n bijzondere uitstraling. En wat je zegt over dat hij er altijd bij was. Ik heb het idee dat de eerste live wedstrijd die ik van Spaans voetbal keek, ver naar zijn debuut was. Want volgens mij voetbalde hij al 20 jaar ongeveer.
Hij is inderdaad gedebuteerd in september van het jaar 2000.
Ja, ja, precies. Bizar, ja, toen keek ik, toen was ik 4. Ja. Toen keek ik echt nog geen voetbal. Dat is
500 duels voor Betis en in totaal 622 in La Liga. Die trouwens een nieuw logo krijgen.
En toch heb ik niet, maar misschien komt omdat ik te weinig Spaans voetbal gezien heb, niet een iconisch moment waarbij ik aan hem denk.
Zo. Ik heb gewoon zijn voorzet gewoon. Gewoon zijn voorzet aan de rechterkant. Dat gewoon, ik heb ook niet een specifiek moment, maar ik zie hem zo 20 keer die voorzet geven.
En alle verhalen over dat hij veel wijn drinkt zo en een soort superster is.
Daarnaast is hij gewoon ook dat maakt zijn karakter nog wel vetter, vind ik. In ieder
levensgenieter.
Geval, al die verhalen en hoe uitgesproken die is. En dat was hij ook bij Valencia en helemaal bij Betis natuurlijk.
Zeker. Echt mooi. Heren, ik denk dat het erop zit. Volgens mij is het een vrij lange uitzending geworden. Maar er was dan ook meer dan genoeg te bespreken. Maar... Ik wil de mensen graag nog eventjes oproepen om ook even te liken en te subscriben natuurlijk. Want we zijn over die 30k heen, maar we moeten richting die 40k. Ik zou zeggen, check even de vlogs van de playoffs. Net weer een nieuwe online. Check even de eerste beste.
En droom jij nou, broer Stol, van een shirt van Mario Bilate gesigneerd?
Ja.
Weet je, dan kan je dat winnen bij de eerste beste. Als je raadt welke speler exact de outfit van Mario kopieerde.
Zo. Sterk.
Het is...
Mag ik een gokje doen?
Ja.
Jordi Weerman.
Nou, we maken de winnaar bekend. De volgende eerste beste, maar dit is fout.
Maar doe mee. Als jullie denken, check even de socials van de eerste de beste en laat je antwoord achter in de YouTube comments van de video.
Ik heb nog één tippie.
Nou?
Komende vrijdag is het Red Bull event van Memphis, zag ik.
Okay.
En je kan daar, het straatvoetbal is het, for to score. En je kan de kaartje nog verkopen. Volgens mij kost het tientje of zo.
Mm-hmm.
Ik ga daar in ieder geval ook naartoe.
Maar het zou ook heel gek zijn als je gezien je Red Bull consumptie er niet naartoe zou gaan.
ik verwacht eigenlijk nog een uitnodiging.
Het wordt helemaal gefinancierd op kosten van jou.
Ja, maar we zetten wel even een linkje in de beschrijving.
Het is ook op het Broestolveldje, hoofdsponsor.
Broestol, geef je vleugels.
Ik vind Red Bull gewoon echt heel lekker, man.
Ja, dat is helemaal niet erg.
Ik hou er gewoon echt van.
Waar is het?
In Rotterdam.
In Rotterdam is het. Waar in Rotterdam is dat niet bekend?
Jezus,
ja, Rotterdam is ook groot.
In Rotterdam. Het is ergens in Zuid-Holland.
Zetten we ook in de show notes.
Zetten we in de show notes. Dankjewel iedereen.
Welke voor show notes?
En luisteren.
Waar in de show notes?
En tot morgen.